U is gewezen, gemeente, uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daar zegt de Heer Jezus, nadat hij ook een gelijkenis uitgesproken heeft, doch zal de Zoon des Mensen, als hij komt, ook geloof vinden op de aarde. Staat dus deze zin in de vragende zin hier voor ons. En dat de Heer Jezus nog geloof zal vinden op de aarde als hij komt, dat openbaart de Schrift en de heilige apostelen, als zij spreken aangaande de wederkomst van Christus en degene die levend zullen overblijven en in een punt des tijds veranderd worden. Maar de Heer Jezus geeft ons daarin wel te verstaan dat het geloof, het vinden van het geloof door hem, een zaak zal zijn, niet in grootheid en menigvuldigheid schitterende, maar dat deze ganse aarde vervuld zal zijn met wrevel, en dat Jacob zal overgebleven zijn als een hutje in de komkommerhof, waarnaar door niemand zal worden gevraagd, en waarin de laatdunkenheid en de eigenwilligheid en de ongerechtigheid als een stroom overheen zal zijn gegaan. Want waar de liefde zal verkouden, zal de ongerechtigheid toenemen. En u draagt deze tijd ook waarin wij leven het stempel in zonderheid van verharding en van ongeloof. En dan zulke ongeloof, het gebod is zeer wijd, doch wij stippen slechts één zijde daar een ogenblik van aan. Dat geloof, dat de Heere waarachtig is, een hoorder der gebeden, en dat allerlei geslachten dienstvaardig tot hem zullen trainen. Want dat zal uitkomen in het leven van het gebed. Hoe zullen zij hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Dat is onmogelijk. Die de Heere zal aanroepen zal zalig worden, maar dan toch zeker met als achtergrond de openbaring des Heeren door woord en geest aan de harten. Anders is hij een van de afgoden die aangeroepen wordt, en zoals die aangeroepen worden. Maar nu zegt de Heer, als ik kom, zal er dan zulk een geloof nog wezen, waarin die verwachting leeft, die levende hoop, dat hij komen zal en niet achterblijven. En is het dan niet zo, hoeven wij niet voor buiten onszelf te zoeken, maar het woord is geschreven voor ons persoonlijk. Wat geeft dat dan blijk van het ongeloof en van de verharding des harten? Hij vraagt wel, maar hij ontvangt niet. In de vorm kan er nog wel een verantwoord gebed zijn in de aanroeping van Gods naam, publiekelijk en persoonlijk. En dat er toch iets uit ontbreekt, dat innerlijke. Die geest die in hen zucht en vasthoudt als ziende de onzienlijke. En dat is het gebed zulk een vorm geworden is, die goed is of minder goed is, naar de vorm der woorden, maar waar de kracht uit gemist wordt. En waarvan geld doe het getier van uw liederen van mij weg. En uw gedankdagen en uw gebodsdagen. Want het is onmogelijk om van die ene tafel des Heren en van zijn woord en van het woord des duivels en zijn tafel tegelijkertijd te eten en deel aan te hebben. Nu zegt de Heere Jezus, als ik nu wederkomen zal, dan zal het zo zijn op de aarde. Hier en daar zal zijn Sion gevonden worden. Want hij zal toch zijn eigen werk en zijn belofte gestand houden. Maar in het gemeen genomen, en dan bedoelt de Heere daarmee ook de openbaring van de zichtbare kerk op deze aarde, dan zal er in het gebed niet meer gevonden worden die verwachting dat hij die het beloofd heeft, het nu ook doen zal. En wat komt dat ernstig openbaar, ook in de dagen en jaren waarin wij leven. Het krachtige gebed des rechtvaardigen vermag veel, zegt de schrift. Al wat gij den Vader bidden zult in mijn naam, zal hij u geven. Maar nu is het allengskens ontaard in een gebed, waarvan we de vervulling bij voorbaat al weggesloten hebben. Ja, er wordt gebeden en gevraagd zelfs door de mens die aan God zelfs niet gelooft. Daarom is het zulk een ernstige vermaning van de Heer Jezus Christus. En wil het niet zeggen dat er geen geloof meer zal zijn aan het einde van deze wereld. Veel geloof, allerwegen en overal. Godsdienstig heeft nog nooit zo'n bloeitijd meegemaakt als in deze tijd. Aan alle kanten. Er is een opeenhoping van godsdienst. Zelfs in het gebeuren van deze wereld speelt het een rol. Grote raden van kerken. Die een krans leggen aan het graf van Gandhi. Maar nu dat geloof. Dat geloof dat zich uit. Spreekt, ik hoop op hem, zijn hulp zal blijken. Vertrouw op hem, gij volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. Hij is een toevlucht te alle tijden. Dan is dat iets geworden luchtledig. En dan is het geloof is in deze dagen mede menselijkheid. Zoals die dominee had geleefd in de krant, schreef die hemel. Daar ben ik nooit geweest. Dat is zo ver weg. Ik heb te maken met de wereld. Met de aarde. Daar hebben wij mee te maken. Om die leefbaar te maken. En het verdere, dat is maar een vage toekomst. Ziet ge? Daar ziet ge de verwerping, maar ook het totale gemis. Aan de innerlijke verwachting van de kerk. Ziet, hij komt om de volken te richten in alle rechtmatigheid. Hij zal recht doen dat de Heer onze harten en onze kinderen te midden van zulke wegstervende wereld verwaardigen mocht om ons te binden aan die geest der gebeden en aan die enige hoge priester. Die nu gezeten is aan de rechterhand des Vaders. Om in en door hem niet te verliezen. En in het oog te mogen behouden. Die enige borg en middelaar. Die de onwankelbare belijdenis der hopen heeft gestand gedaan. En die gezegd heeft die mij aanroept in de nood. Vind mijn gunst oneindig groot. Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 45e zondag, afdeling vraag en antwoord 117. Zondag 45, vraag en antwoord 117. Dan vraagt onderwijzer in de 117e vraag. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? En die antwoord daarop, eerstelijk, dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wijzelijks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Tot zover. Schreef wij hierboven van het gebed. En letten wij zo de Heere wil deze avond in de eerste plaats op het schriftuurlijk gebed. In de tweede plaats op het ootmoedig gebed. En in de derde plaats op het gelovig gebed. Niet als zijnde dus drie gebeden, maar drie elementen die behoren tot het Gode aangename gebed, namelijk schriftuurlijk, ootmoedig en gelovig. Het is te verstaan dat de Heidelberger tot deze vraag komt als hij gesproken heeft over de noodzakelijkheid van het gebed, waarbij wij enkele malen hebben stilgestaan. Namelijk dat het gebed den Heere niet van noden is, maar het gebed is de christenen van noden, als de ademtocht der ziel. Dat hij nu ook, om de zaak ons nog naderbij te brengen, ons gaat spreken van de inhoud, wat tot zulk een gebed behoort, dat nu Gode aangenaam, en dat verhoord wordt, en dat ons in de eerste plaats dus van noden is. Want er zijn een hoop gebeden die ons niet van noden zijn. Maar er is maar één waarachtig gebed, dat is ons van harte nodig. En daarom is het zo'n opmerkelijke zaak dat de Heidelberger ook hierover verder gaat spreken. Over de binnenkamer des volks. Over de verborgen omgang met de levende God. Over de geest der gebeden en der smekingen die hij voor den huize Davids verworven heeft. Nu moeten wij vooraf stellen om de verslagen harten der kleinmoedigen, om die niet te bezwaren. Moeten wij vooraf stellen dat we het allemaal zo nodig hebben, deze vraag. Dat het niet zo vanzelfsprekend is. Opdat de duivel ons niet verstrikken en ons zou vangen en zou zeggen, gij hoeft niet meer te bidden. Gij hebt het nu wel gehoord, wat nodig is. En gij hebt zulks niet. Is uw gebed nu waarlijk in het woord gegrond? Uit de waarachtige ootmoed opbloeiende, in het vaste vertrouwen dat hij kan. En wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen de uitkomst geven. En dan moet je maar bedenken, huichelaar zegt altijd ja. Want die houdt nooit zichzelf voor een huichelaar. Maar de oprechte bij de aanvang, die door den Heere van dood levend gemaakt is. En voor wie het woord zijn kracht gaat doen door de Heilige Geest. Die verstaat het wat David zegt. Weers nood bedrog, o God van mijn gemoed. Omdat hij zulk een bedrieger is. En daarom komen zulke vragen en antwoorden. Zij komen niet om de oprechten weg te drijven. Maar ze komen tot ons om de oprechten meer en meer te doen zinken. Op die enige borg en middelaar die in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen heeft opgezonden. Om met de discipelen meer en meer te leren verstaan de noodzakelijkheid, Heere, leer gij ons bidden. Daartoe is het ons gegeven dus. En dan is het wel goed voor u, voor mij, voor ons te samen. Ja, dan is het wel goed om in onszelf niets te vinden waar we in zouden kunnen rusten, dan alleen in het werk dat hij in zijn lieve zoon heeft gedaan en verheerlijkt in de tijd. In de harten zijns volks. Heidelbergen vraagt wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt. Daar wil hij mee zeggen, voor we over allerlei elementen van het gebed gaan spreken, wat is nu in de eerste plaats? Wat behoort nu tot zulk een gebed? Wat kan er nu niet gemist worden in het gebed? Wat is een eerste toetssteen voor het gebed? Dat het God aangenaam en van hem verhoord worden. Want er zijn vele dingen in het gebed. Maar er zijn bepaalde dingen waar buiten het gebed geen gebed meer is. Maar de aanroeping van een afgod. Gelijk de Baals priesters die zichzelf met messen sneden. Baal, hoor ons toch. En let dan in de eerste plaats is op die schone volgorde. Door onze vaderen hierin gekozen. Door de Heilige Geest gewerkt. Dat God aangenaam is. En van hem verhoord. Zie eens dat het aangename voor God ligt verder, ligt dieper, is belangrijker dan de sprake van de verhoring. Dat kan alleen maar volgen op de aangenaamheid van het gebed. Terwijl het Gode aangenaam is, dat wil zeggen hetgeen hem welgevallig is. De Heidelberger snijdt dus hierin zo ontzettend veel af. Hij snijdt bij de zondaar. De getrooste zondaar, versta wel in het stuk der dankbaarheid. Snijdt hij de aangenaamheid in zichzelf meer en meer af. En dat groeit op onze akker. Wat behoort tot zulk een gebed dat ons aangenaam is in de kerk, op het gezelschap, op de kerkenraad, op de preekstoel, op ziekenbezoek en huisbezoek. Wat behoort tot zulk een gebed? God aangenaam. God aangenaam, al dat Elia een gebed. Dat het in 3 jaren niet regenen zou en het regende niet. En hij bad wederom en de Heere zond regen. Waar niemand het aangename van ziet. Waar niemand de profetelijkheid van gewaar wordt. En dat nochtans bij God aangenaam kan wezen. Al zou uw buurman zeggen, dat is ook de dood in de pot. Omdat het niet beantwoordt aan zijn verwachting. O, wat is nodig in het stuk der dankbaarheid, juist daarin, die onderzoeking door de geest God die de harten en nieren doorzoekt. Wat is dat nodig? Anders wij zouden de beste van hoop moeten. En eeuwig te gronden varen. Als die heilige geest in het stuk der dankbaarheid niet zou leren, zijt niet vele meesters, broeders. Als die niet innerlijk overtuigd en geslagen zou worden. golden aangenaam. Zodat je misschien wel eens van voor die hoge majesteit gauw aan me gezegd hebt op je bed. In je gebed, voor je bedje. En dat laat me gauw wegkruipen. Die hoge majesteit. Aangenaam voor ons. Een wonder dat de Heer hem niet doodslaat, is het dan? Wat is het dan waarachtig wat die oude leraar op zijn sterfbed zei? Hij had een vrouw uit het verbroken verbond der werken. Hij lag zelf in de vastigheid van het eeuwig trouw en zout verbond God. Hij wist van geen wankelen. Hij gaf een goed getuigenis van de onwankelbare belijdenis der hoop. Maar hij had altijd aan geknaagd natuurlijk. Vrouw door zijn vrouw. Wacht maar. Die straks doodgaat, dan zal die nog wel eens anders. Maar toen die op zijn sterfbed lag. En toen ze de zoon naar hem toestuurde. Om voorzichtig te peilen of dat de angsten hem niet aangrepen. Toen keek hij zijn zoon aan en hij zegt. Zeg tegen je vrome moeder. Dat als de Heere met je vader doet naar zijn bidden. Zijn preken, zijn lezen. Dan is die voor eeuwig verdoemd. Maar zeg er maar bij. Hij ligt vast in dat eeuwig trouwverbond. Ach. Dan is zo noodzakelijk. Dat in het stuk der ellende de sluier opgelicht wordt. Als die hoofdzon der wet ons afsnijdt. In ons bestaan voor God. En dat Christus naar de geestelijkheid zijn wet gaat doet weer klinken. Zodat we ons niet aan kunnen ontwringen. Het is noodzakelijk om in het stuk der verlossing nog meer te aanschouwen. Hoe ellendig wij zijn. Want daarin wordt zijn allerdiepste ellende ontsloten. Hoewel het voor het schepsel alles ten deel is. Als hij een oog mag krijgen op die enige lotsprijs. Dat middel wat nu aangewend is tot zijn genezing. Eer hij de zonde ongestraft niet blijft. Maar tenslotte om nog armer. Nog geringer te worden. En dat dat nu de trappen zijn in de genade. Dat nu de trappen zijn. Steeds geringer, steeds armer. Gebod is een lamp, het gebed is een licht. De Heilige Geest gaat verlichten. Zodat hij het meest door die lieve geest ontdekt werd. De laagste plaats komt in te nemen. En daarom wel verstaat wat de Heidelberger zegt. Wat behoort tot zulke gebed? Dat God aangenaam is. Dan moet je de mens horen brullen. Horen brullen. Alsof God doof is. Moet je hem horen schreeuwen. Een ijdel verhaal van woorden. Een overlading van titels en termen waar die God mee tegemoet treedt. Een gemaakte stem. Die niet meer behoort tot zijn natuurlijke karakter. Maar die buigt in duizenden wendingen. Zogenaamd vanwege de eerbied. En het beslag. O, als God nu eens gaat doorlichten. En hij gaat die zondaar u, mij. Ja, wanneer wij de Heer mogen bevrezen. Dan laat de Heilige Geest ons geen rust. En hij trekt het ons uit. Als een dweil ons uitringt. Zodat hij ook daarin gaat ervaren. O Heere, kastijd mij toch met mate. Opdat ik niet tenieten word. Want wat is en wat wordt er dan afgebeden? Wat voor ons aangenaam is en weer klinkt. Dan denk ik nog aan mijn overgrootvader. Die was nog maar 12, 13 jaar. Toen preekte die buiten op het schoolplein. En op het gezelschap lieten ze hem een gebedje doen. En ga nou maar naar bed, jochie. Naar huis. En dan stond hij achter het venster te luisteren. Wat ze zeiden van het gebed. Hoe aangenaam het geweest was. Dat is nu ons bestaan. Nu, dat snijdt u de Heidelberger in deze zondagafdeling, in deze vraag, alles af. En u roept ons toe. Het gaat er niet om wat u of wat mij of wat iedereen aangenaam is. Ook de kerk niet. Het gezelschap ook niet. Dat geeft niet, al zeggen die een kostelijk gebed of als een opening. Maar wat kan voor God bestaan? Wat wil de Heere nu gaarne horen? Ik heb het veel gehoord. Ik weet wel. Het is jammer aan de ene kant, omdat wij kunnen dat niet verdragen. Wij kunnen het niet verdragen, maar toch moet ik het u noemen. Want alle die een schoon gelaat willen tonen in het vlees, die noodzaken u te laten besnijden. Het is wel eens tot lering. Maar dat mensen aangename gebed, hoe is dat? Dat is zo. Jan, zou jij willen eindigen? Nee, dat kan ik niet doen. Nee. Ja, maar Jan is toch iemand die... Ja, maar oh, daar komt hij aan. Daar gaat hij beginnen om de toren van aangenaamheid op te buiten. Nee, doe jij het maar. In plaats dat hij nu doordrongen zou zijn. Doordrongen. Dat we er toch buiten liggen en dat we schandalen zijn voor God. En in alle eenvoudigheid op... Nee. Doe, ja, doe het nou. Nou, nee. Vorige week, toen kon je het ook niet, maar toen viel het toch ook nog zo mee. Ja, dat is waar, dat is waar. Ja, toen viel het al. Nou, dan zal ik het proberen. Zal ik het maar proberen. En dan krijg je het. Komt geen einde aan. In plaats van werkelijke deemoed, denk je, man, er is nog nooit iemand geweest die zo'n gebed gehouden heeft. En tenslotte aan. Nou, is het niet meegevallen? Ja, ja, ook. Ja, och, dat is nou dat aangename van mensen. Ik zeg het niet om te spotten. Maar ik zeg het ter vermaning, geliefde. Want elkander kunnen wij wel bezighouden met zulke dingen. Maar als de Heere nu eens binnenkwam. Wat zou er dan zijn? Zou dan dat gebed overschieten? Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Gij zone David, ontferm u mijner. Ach, gode aangenaam. Daarom is het belangrijker. Om afgetrokken te worden en met David te zeggen. Verlos mij, Heere, van mensen overlast. Dan zal ik u naar uw bevelen eren. Om van alle schepselen te mogen afzien. Eerstelijk van onszelf. En wat is hem aangenaam. En toch, daar gaat het nu om. Daar gaat het nu om in de ganse leer der zaligheid. Wat den Heere wel behagelijk is. Wat hem wel gevallig is. Waarin hij zijn vermaking heeft. Dan kan daar alleen ook maar de verhoring uitvloeien. Dat voelt je wel aan. Want als het gebed ons aangenaam is. En hem niet. Ach, wat zullen wij dan over verhoring spreken. Maar de verhoring vloeit als het ware uit het welgevallen dat God heeft. In het wierook der heiligen, maar dat hij ontstoken heeft aan dat heilig brandaltaar met een kool van zijn altaar. Daar ligt dan ook alleen de vastigheid en de zekerheid en de grond in van de verhoring. Want die man was wel blind geweest, maar hij had toch een grote waarheid gezegd. God hoort de zondaar niet. O, het is in deze tijd in de meest orthodoxe kringen gewoonte om honderden mensen bij elkander te houden. door hem wijs te maken dat onze uitwendige godsdienst God behagen kan. En ik heb u verleden week gezegd, het is nodig, het gebed. En ook heb ik gezegd, kinderen, bid door voor je eten, voor je drinken. Als je naar bed gaat, vraag maar om een nieuw hartje. Want het kan bestaan in de Zoon zijner liefde. Het zou kunnen bestaan in zijn lieve Zoon. Maar vergeet niet, als het een onderdeel wordt van onze godsdienst. En wij elkaar daarmee bezighouden van mensen. Het is maar uitwendig, maar de Heere zal het zegenen. Dan zal de eeuwigheid openbaren dat er geen grotere walging voor God is. Dan ons gedoe. Doe het getier van uw liederen en uw luiten van voor mij weg. Ik mag het niet te rieken. Het is mij een gruwel. Daarom, het is beter. Waarachtig het oordeel Gods over de ziel te ervaren. En nogthans te zeggen, Heere, ach, denk aan mij toch in genade. Dan om in een waan te leven. Zoals ik u wel eens vertelde, ja dominee. Ik heb er altijd om gevraagd, meer kan je er niet aan doen. Ten slotte, maar afwachten hoe het valt. Wat een ijdele waan. Dan is hij zo gezegd, nou ja, van mijn kant heb ik alles gedaan wat te doen was. Als God niet wil, dan kan ik er ook niets aan doen. Maar tenslotte, daar kunnen wij dan niets aan doen als de Heer ons niet uitverkoren heeft. Dat is zo verder vandaan, bij de vernederende werking in het stuk der dankbaarheid. Zoals de Heilige Geest zijn ellendige leidt. Gode aangenaam. Daarom kan het zo in de ziel liggen. Ik weet het, God zegt het als hij bidt. Ziet hij bidt. De Heere zegt dat desgelijks de geesten te hulp komt in hun zwakheden. Die weet wat er te bidden is, want zegt de apostel, wij weten niet te bidden gelijk het betaamt. Dat is allemaal waar, dat zegt de Heer. Maar die ontdekte ziel zegt, Heer, ik heb nog nooit gebeden. En die zijn oog wordt gericht op die borg en middelaar als die enige grond des gebeds. Ik ben een worm en geen man, verstoten en verspaard van mensen. Gode aangenaam. Hoe zou nu de wierook op kunnen stijgen, de been met opgeheven handen. Handen die den Heere toch hebben tegengestaan. Niet alleen in het eertijd, maar die in zonderheid door het goddelijk licht ontdekt, nu een walging krijgen van zichzelf, van alles wat ze aanbrengen. En nochtans, al raakt hij niet tot een levende God, nochtans, leert zulk ene het voor God toestemmen, Heere. Het gaat er toch alleen maar over. Al sluit het mij buiten. Al vernedert het en ontkleedt het mij. Al vecht ik er tegenin. Maar het gaat er toch alleen maar om wat u wel behagelijk is. Daar gaat het alleen maar om. Daarom u wil geschieden. Dat is het kenmerk van de oprechte. Werp mij overboord. Ook daarin. Wat is hem aangenaam? En dat zal ook verhoord worden van hem. Daar heeft hij een welgevallen in. Andersom zoals wij het denken. Heel anders. Wegen en paden die ze niet gekend hebben. Het lijkt soms op het tegenovergestelde als ge wat aan de Heere vraagt. Tegenovergestelde. En als de Heere wat belooft, dan kom je soms in de gevangenis met Jozef terecht. En in plaats van naar omhoog, gaat het naar beneden, naar de kerker, naar een doodlopende weg, zou het gezegd. En toch, geliefde, daarna werpt het van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Daarna werpt het van zich, het is goed voor mij. Verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijke recht zou leren. sinds heeft mijn hart voor overdij gevreesd. Nu, geliefde, dat is de eerste toetssteen die de Heidelberger in de vraag ons reeds noemt. Dat het niet gaaf is om onze aangenaamheid, maar wat is nu welgevallig in de ogen van de levende God die ons ziet en kent, die alles proeft en gadeslaat. Gaan we eens op het antwoord letten. Dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Schriftuurlijk gebed. Wat betekent dat? Daar bedoel ik nou nog niet direct mee de letterlijke vorm van een onze vader. Dat doen de Rooms ook. Een soort schietgebed. Maar met schriftuurlijk gebed, daar bedoel ik mee dat het ons zo nodig is die waarachtige kennis uit het woord van God. Want er is ook een domheid waarvan men meent dat het een kenmerk van genade is, en het is het niet. Maar het is tot oneer des Heren. Hoe dommer dan iemand is, hoe mooier vinden wij het dan. En als in zulke gebed alles door elkander gehaald wordt, de personen in het goddelijk wezen, hun ambten, hun werken. Oh, dat geeft niet. Geeft allemaal niks. Zo is het toch niet, hè? Zo is het toch niet. Wie zou die hoogste majesteit? Ik weet wel, wij weten nooit niks. Wij zijn van gisteren en weten niets. Maar dat neemt toch niet weg dat de Heere zich in zijn woord geopenbaard heeft. En dat hij zegt dat het niet goed is dat wij die kennis zouden ontberen. Maar dat hij vordert dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind het onderwijs ontvangen. Want er kan niet zijn dat de Heer ons zo bearbeidt zonder dat we enige kennis hebben. Maar dan nog zal er in zijn een begeren om de Heer te kennen zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. De enige ware God. Nou ja, gij moet nou niet denken dat de Heidelberger hier direct denkt aan al die mensen die Allah aanroepen. Of Boeddha, of die voor de heilige moeder Gods buigen, en die als een medemiddelares erkennen, waarmee zij tenslotte Christus gaan verdringen. Nee, het is in de kerk, het is het boek voor de kerk, de catechismus. Ja, maar zeg jij, is het dan mogelijk dat je in de kerk leeft, en dat je toch de enige ware God niet aanroept? Ja, dat is goed mogelijk. Goed mogelijk. Iedere voorstelling die de mens heeft van de Heer, en die zich van nature voorstelt, dat is niet van de enige ware God. Twee dingen zijn er in het menselijk leven waarin hij openbaart dat hij geen ware aanbidder is van de ware God. De eerste is dat de Heer een God is zonder recht, die zo doet. En dat we van de Heere maken iemand, nou ja, als ik dit doe, dan zal God dat wel doen. Met eerbied gesproken, een soort Sint-Nicolaas. Zo vreselijk. Dat we denken dat hij ten ene maal is gelijk wij. Dat is een vreselijke voorstelling. De andere voorstelling is deze. Die het hart van het mensenkind is een verdorven hart opkomt. Dat de Heer als een tiran erop uit is om hem te verteren en te verbranden. Om hem weg te zwiepen. Dat is niet de enige ware God aanroepen. Dat als de klink van de deur open gaat, oh, daar komt hij. Hij krimpt als een slaaf ineen. Dat kan wel, ik sluit dat niet uit. Maar dat zijn nog niet de zaligmakende werkingen des geestes. Nee. Echt niet, hoeft het niet te wezen. Twee voorstellingen dus. Die van kindse dagen al in ons openbaar komen. Of naar de ene kant, of naar de andere, of een vermenging van alles tezamen. Maar dat we de ware God niet meer aanroepen. Al wordt het geloof beleden. En al wordt zijn woord ons gelezen en gepredigd. Het is niet de ware God. De ware God. Dat wil zoveel zeggen. Hier, let op hoor. Die goedertieren. God, die ons zo goed gemaakt heeft. Die alle dingen schoon gemaakt heeft op zijn tijd. Die zich als schepper, als rechthebbende in zijn woord heeft geopenbaard. Dat ik de tiran word. Dat ik de tiran word. Dat het medelijden van mezelf een ogenblik wordt weggewenteld. Door het ware Godsbeeld. Wat hebben we tegen hem gedaan? Wat hebben we hem gedaan? De enige ware God. En dat is gebonden aan zijn woord, geliefde. Dat is gebonden aan zijn woord. Er zijn duizenden die zeggen, oh, toch in ons aan dat woord. Ik weet wel. Dat zegt men ook tegen ons ook wel. Ja, schriftuurlijk, maar wat heb je eraan? Gaat maar om en dan komt men met het eigen licht. Maar de apostel zegt, je hebt het profetische woord. God voortijds op velelei wijze tot de Vader gesproken hebbende, heeft ten laatste tot ons gesproken door zijn Zoon. En die sprake Gods heeft hij te boek gesteld in de heilige schriftuur. Wij kunnen dus niet dan met grote schade en schande van onze zielen en van onze gezinnen het woord Gods kleineren. Dat is Batiaan. Het is toch erger. We hebben allemaal wel eens gehoord van Karel Bat, zo'n grote ketter. En dat we zonder dat we er erg in hebben, dezelfde ketterij tevoorschijn toveren. De Bijbel was niks. Kijk, als dat woord tot me spreekt, als een donderslag uit heldere hemel in mijn ziel valt, dan is het Gods woord. Maar anders niet, het is een vergaarbak van alles. Er staan ook andere woorden in die niet van God zijn. Gods woord is wel in de Bijbel, hij kan het wel gebruiken en tot zijn woord maken, maar normaal zegt het niks, niks. Voelt hoe gevaarlijk dicht dat wij daar vaak aan toe zijn. Dan wordt Gods woord nog minder geacht dan een rotte kool bij de groenteboer. Eerlijk waar. Oh, dat. Ja, die Bijbel. En toch de kennissen van de ware God. Die gaat zich in zijn woord openbaren aan zijn volk. Blijkt er niet altijd op, maar vergeet niet als gij van kindse dagen onderwees en het woord gehoord hebt, dat de Heilige Geest dat gebruikt. Het beeld van de waarachtige God, die enige God die drieënig zich openbaarde als drie personen van dat ene goddelijk wezen. Met zijn eigen werken, namen, personen, eigenschappen. Die is in zijn woord. Is niet een schande. Als dan iemand een briefje schrijft op natuurlijk gebied. En dat is nog maar menselijk hoor. Dat is maar menselijk. Daar komt het uit onze hoogmoed vaak nog voort. Maar ik geef het maar een beeld. Als je aan de koningin schrijft. En je schrijft zonder meer mevrouw dit of dit. Of juffrouw. Ja, dat doe je niet. En kijk, je gauw in een zakagenda. Hoe moet je zo iemand aanspreken? Is niet erg. Is niet erg als iemand die onder Gods woord leeft. Als die, met eerbied gesproken wat dat betreft, het beeld wat Gods woord ons tekent van de enige ware God, maar in de hoek schopt. Dus ja. Want ik weet wel wat het dwaas zegt in zijn hart. Er is geen God. Dat weet ik wel. Maar het geeft ons nog in het minst niet het recht. Dat geeft ons nooit het recht om te denken dat het allemaal maar een spelletje is hoor. Want de Heer is een God die middelijk werkt. Hoe zullen ze geloven indien het er niet gepredikt wordt? Hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Het geloof is uit het gehoor. Het gehoor door het gepredikte woord van God. De ware God. Dat was even in het algemeen. Maar heeft nou een verloste, getrooste zondaar, die iets heeft mogen ervaren. Van dat grootigheid heeft hij dat nou ook nog nodig om dat te horen. Jazeker. Jazeker, die heeft het ook nog zo nodig. Om door die lieve geest en door het onderwijs onderwezen te worden. Want die heeft soms ook gans verkeerde voorstellingen. Van de God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Dat lijkt soms ook meer op het aanroepen van een Baal. Dat lijkt soms ook meer op het aanroepen van die grote onbekende God. Maar die God die zich openbaart in zijn woord. Nou zeg, dan is het wel goed om een ogenblik onze riemen binnenboord te nemen. En om niet te denken, de voorganger of de ouderling of de gemeente. Of voor zover wij kennis hebben aan het woord des Heren naar geestelijke kracht. Denk ja, maar om tot onszelf in te keren. En te getuigen, ik heb woorden gesproken zonder verstand. Wat een beeld hebben wij vaak van de Heer. Van de levende God die in de hoogste hemelen woont. Wat een beeld. Hoe onzuiver is de sprake menigmaal. Hoe gebroken de klanken, wij brommen alle gelijk te beren. De ware God. Dat wil zeggen de waarachtige God, die alleen de God is, de afgoon van het heidendom, hebben oren die niet horen, dat je je daarin vergist, dat is niet zo erg. De smarten dergenen die een andere God begiftigen, worden vermenigvuldigd. Maar die enige ware God, die hemel en aarde geschapen heeft, en die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Ja, dat is zo nodig, kinderen, om het woord niet te verachten, hoewel wij verachters zijn. Dan is het zo nodig, al weet gij het, al zit ge hier onder het woord en in de kerk dat ge denkt, oh, ik ben onbekeerd. Dan is zo nodig dat ge blijft waar ge zijt. En dat ge de euvele moed niet bijeen raapt om te zeggen, ik ga niet meer. Zegt me toch niks, dat ik eens aanzien, ik ga niet meer. Want dat zijn tekenen van de verworpenen en niet van de ware God, laten wij het toch omdenken. Dat die vermaning Gods auto's komende is. De ware God die zich in zijn woord ons openbaard heeft. Dan is het beter om als een dode hond vergezeld op te zijn van de levende. Want daar is hoop. Dan om onze dwaasheid te stellen boven Gods waarheid en ons eigen weg te gaan. Dat is zo dwaas. Schriftuur. Fraudeuren komt en is nu gekomen. Dat de ware aanbidders God zullen aanbidden. In geest en in waarheid. Dat als Johannes kreeg de boodschap doe dat niet als hij voor de engel buigt. Aanbid God. Hem aanbidden, die God die in zijn woord zich geopenbaard heeft. Om hem aan te roepen om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden. En daar staat zoveel van geschreven. Wij weten niet te bidden gelijk het betaalt. Maar die geest bidt in hen met onuitsprekelijke zuchtingen. Die God, de Heidelberger, zal het nader nog uitwerken. Wat nu die nodig druft zijn waarvan hij geboden heeft te bidden. Hier staat, en daar valt de klemtoon een ogenblik op. Geboden heeft te bidden van harte aan. Dat schriftuurlijk gebed. Van harte de ware God aanroepen. Dat is dus niet het volk nadert mij met hun lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Maar dat is wat de Heer in datzelfde hoofdstuk zegt. Daarom zal ik voorts wonderlijk, ja wonderbaarlijk met dit volk handelen. De doven zullen horen, de blinden zullen zien uit de duisternis en de donkerheid. Van harte aan. Dat betekent, let heren der legerscharen, let op ons ootmoedig smeekgebed. Hij laat ons niet van druk verkwijnen. Want de grond hebben wij elkander gewezen vorige maal. Dit heeft Jezus gesproken. En hief zijn ogen op naar de hemel en zeide, Vader. Maar uit deze grond Christi wordt zekerlijk toegepast in de harten van al zijn ellendigen ziet. Hij bidt. Zijn geen bidmachine. Maar de geest zelf bidt in hem. Met onuitsprekelijke zuchtingen van hart. Daar komt de vermaning van de apostel uit. Zijt niet traag in het benaastigen. Toch zijt vurig van geest. Bid zonder ophouden. Verblijd u. Wederom zeg ik u, verblijd u van harte. Wat een harteloze mens. Hier in het stuk der dankbaarheid komt die lieve geest. Wat een harteloze mens. Hebben we nou al gebeden? Ja, ik geloof niet hoor. Ja, maar dat is toch zeker niet iemand die bekeerd is. Ja, dat is nou een man die van de Heere bekeerd. Die tot een Heere geroepen heeft. En tot een Heere zijn stil gebed opgezonden heeft. Kan dat? Ja, daartoe wordt het ons geleerd door de Heidelberger. Van de harte aanroepen. In geest en in waarheid. Zoals van de Samaritaanse. Geschreven staat dat Christus tot haar zegt. Van harte. Ja, maar wat dan? Och, als we het nou niet van harte, als we het nou niet altijd van harte doen, wat dan? Wel, dan wordt het stuk der dankbaarheid, wordt zo oneindig vernederend voor die zondaar. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. En ik zeg het u nogmaals niet om ons te verontschuldigen, wij zijn booswichten. Maar tot een levende troost. Van ontdekte zondaren. Die aan de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Een hart. Ja, maar om dan te ontvangen het hart van de Heer Jezus. Heer Jezus, u bent mijn gebed. Dat nieuwe hart en die enerlei weg in hem te ontvangen. Want het is walgelijk voor de Heer, hoor. Het is walgelijk één keer niet van harte hem aangeroepen, stelt ons schuldig aan die hoge majesteit. Want het is vreselijk voor die heilige God dat we daar maar een prevelementje doen. En we gaan zoeken zijn, hoe kan ik het nu zo zeggen, dat het geen 2 minuten duurt. Of hoe kan ik het nu zo zeggen dat het een 30 minuten duurt. O, wat walgelijk, niet van harte, niet van harte. O, daarom komt het gebed, niet alleen het gebod, het komt ons verlichten als een lamp. En die Heidelbergen, die kijkt ons aan in de ogen. En hij zegt tegen die verloste kinderen, kind, zie mis aan. Zie mis aan. En terwijl hij hem aanziet, krijgt het kind een kleur. En het begint te zingen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekt. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend waar geweest. Zo gaat die zing van harte aan. En Heer die het weet, roept die van harte den Heere aan. Ja, reeds in de betuigenis, dan zou geen schaam mij aangezicht bedekken, roept hij de Heer aan. Soms in het midden van een ingewand van een vis. Soms waar niemand hem ziet op het land, in de modder. In de auto, ik heb het u verleden week genoemd. Achter de aanrecht, op bed, in één ogenblik. Dat aanroepen van zijn naam. O, hoe wonderbaar. Zij zijn het die zijn geboden bewaren, dat zegt de Heer Jezus Christus. Maar in zichzelf zegt zij, ik heb gedwaald langs vele omwegen. Zoek uw knecht van harte. Mijn zoon, geef mij uw hart. Wat is er dan toch een koud leven? Wat is het soms merkbaar? Vanwaar de sprake, ook van predikers, als men spreekt over 30, 40 jaar geleden, toen het alles zo anders was. En dat het zo koud is, alsof er een grammofoon afdraait. Zo koud, vanwaar. Van harte aan zou het niet komen, geliefd, omdat wij zulke bidders zijn, zo aangenaam bij onszelf. Want dachten waar waarlijk een verlegen zondaar zichzelf veroordeelt, dat hij lieve geesten in de steek zou laten, dat kan niet. Maar die komt in en die zegt, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Ten andere, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Dan gaan we mee naar huis. Ik heb geen erg gehad in de tussenzang, vergeef me. Ten andere, dat wij onze, ja, want door het ontdekkend licht des geestes voelt hij nou ook dat die hele geestelijke familie en erven van de Heere Christus, dat zijn allemaal van die armen, van die ellendigen. Dat zijn allemaal van die biddeloze en dankeloze zondaar in zichzelf. Kan een tijd in zijn leven zijn dat hij het niet gelooft. Denkt, ja, die kan zo bidden. En die, ja, dat is heel anders met die man. En die vrouw, dat is ook heel anders. Maar er kan ook een tijd komen dat een Heer in het laat zien. Dat hij behoort tot die gemeenschap van armen. Die in het armenhuis verkeert. Ten andere, dat ik, nee wij. Dat wij, ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Niet alleen in blijdschap, maar ook in nood. In afwezen. In ongestalte, in ledigheid. Ik geloof de gemeenschap, dat wij onze nood, die algemene nood, die toch bijzonder worden kan. Die nood, dat wil zeggen, dat uitzichtloze. Onze nood wil eigenlijk zeggen, dat het zo openbaar kwam. Dat het bij een man die wandelt niet is dat hij zijn weg richtte. Nood, dat komt openbaar als de Heilige Geest in het stuk der dankbaarheid, de hoogheid en de heiligheid van het gebed hem voorhoudt. Wij allen zijn als een onrein. Onrein van lip. Nood. Ja, maar altijd in nood. Ja, ik zeg niet dat we ons altijd in nood gevoelen, maar naar de geestelijke betekenis zijn ze altijd in nood. Altijd. Duivelwereld zonder eigen hart. Onze eigenwillige gebeden, ze prangen aan alle kanten om ons het leven te benemen en weg te voeren vanuit zijn nabijheid. Onze nood. Onze nood dat we er zo overheen bidden. Onze nood dat we zulke ellendelingen zijn. Zulke eigen bedoelers. Onze nood daarin. Dat een Heer openbaart wat een akelige, nare mens. Ja, dat ik zo akelig ben. Dat ik zo diep gezonken ben. Ach, dat vernedert nu nood en ellendigheid. De ellendigheid, dat is eigenlijk de oorsprong van de nood. Uit huis te zijn, uit het land te zijn. Ja, maar hij is toch niet uit huis? Het gaat toch over die zondaar? Nee, het gaat juist over die verlostige troost. Die weet het eigenlijk alleen maar wat nood en ellendigheid is. Het andere is allemaal kletspraat. Inbeelding. Dan is nood en ellende voor ons alleen maar oorlog. En moord en doodslag. Verder niet. Maar het is veel erger. Ellendig. Het vaderland, het dakloosheid. Ja, maar dit is toch een man met een dak boven zijn hoofd. Ja, maar de Heilige Geest bedoelt hier eigenlijk, en dat bedoelen ook de opstellers, ze bedoelen dit. Om nou altijd te bedenken, dat ze alleen maar in de Heer Jezus een dak en een toevoorzicht hebben. Maar in ons niet. Nooit. Nooit. Daar komen wij mee om, mensen. Daar komen wij echt mee om. Want het doet geen nut ten dage der verborgenheid. Nood en ellendigheid. Hoe meer de noodzakelijkheid, hoe meer er een proeve Christi is. Hoe meer ook onze nood en ellendigheid openbaar komt. Dat dus buiten die persoon des middelaars. Gedachten, woorden, werken. Alles één grote tegenstand is. Tegen God. Voelen ze dat altijd? Nee, dat niet. Maar ze geloven het. Ze geloven het dat het zo is. Ook al voelen ze dat niet altijd. Ze zeggen amen op het woord van God. Gij zijt mensen. Schapen mijner weide. Amen. Nood en ellende. Gij gelooft het misschien niet, hè. Let eens op. Wat heeft die Hiskia geroepen tot den Heer? Wat heeft de Heere zijn ziel liefelijk omhelst? Wat heeft hij hem getroost? Hij had geen zaad. Al in de diepste zin liep het over dat grote werk Gods, die belofte. Er komt niks van uit. Als er straks wat uitkomt, dan zal het volk des Heer ook wel gedacht hebben. Het is een mooie vervulling, Manasse. Die moordenaar van Gods volk. Maar dat laten we even rusten. Nu die man die is door den Heere gered. Hij vond benauwdheid en droefenissen en riep de Heer aan. En hij hoorde hem. Dan moet je even verder lezen. Diezelfde dagen zong Nero dagpalen dan gezanten tot Hiskia. Te feliciteren met zijn gezondheid dat weer. Te wonderen was dat zo goed met hem afgelopen was. Dat hij nog leefde. Jongen, jongen. Dan neemt hij ze mee naar de schat en hij toont ze alles. Hij handelt dwaaselijk, hij verhief zich en de profeet komt het oordeel Gods aankondigen. Alles zal weggehaald worden. Zie je nou? Zie je onze nood en ellendigheid, dat het zo nuttig en nodig is. Want Hiskia voelde zich niet zo nood en ellendig. Dat had hij wel gevoeld. Maar op dat ogenblik. Maar om daar nou bij te blijven, bij het waarachtige geloof. Dat de Heer het gezegd heeft dat we zo zijn. Tot hinken en tot zinken. En dat we eigen bedoelers zijn. Om daar amen op te mogen blijven zeggen. En alleen het heil en het geluk in een ander te mogen vinden. Dat is een les, je zou zeggen. Zou de eerste drie letters ervan mogen leren. Het ABC. Het is altijd achteruit. Achteruit. Nood en ellendigheid. Recht en grondig kennen. Dat wil zeggen recht. Dat wil niet zeggen, mijn zonde en dit en dat. Je hebt mensen die praten 30 jaar lang. hou alsjeblieft op dat niet recht kennen. Recht kennen, dat wil zeggen dat de wortelen van ons bestaan blootgewoeld worden. Recht kennen wil zeggen coram Deo in de tegenwoordigheid Gods kennen. De woord en geest. Recht kennen, dat wil niet zeggen altijd praten over mij. Oh, ik ben dit en dat en ik zal me nog bedriegen. En als ik me niet bedriegen, zou het als het waar is. Maar als hij wist wie ik was en nee. Recht kennen, dat brengt iets anders mee. Dat recht te kennen, dat wil zeggen het kennen zoals God in zijn woord het ons leert. Ik ken mijn overtredingen. En ik maak tussen u bekend. Ik zei de Heere. Heere, mijn overtreding maak ik voor u bekend. Op de rechte wijze, in haar afschuwelijkheid. Niet omdat dat me mijn leven kost. Niet omdat het me mijn naam en mijn eer kost. Niet omdat ik zo'n onbehagelijk gevoel heb als ik mijn nood en ellende niet recht ken. Nee, maar vanwege die hoge en eeuwige God recht kennen. Dat wil zeggen hoe het voor God is, mijn nood en ellende. Hoe walgelijk. Of dat ook het gebed zij een meester, een tuchtmeester naar de Heer Jezus Christus. Wat wil het eigenlijk zeggen? Recht kennen. Dat recht te kennen vindt gij in het woord. Dat vindt gij in de psalmen. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan. Denk aan het vaderlijk meedoen. Sla niet gade de zonde mijner jonkheid, nog mijn overtredingen. Maar gedenk mijne naar uw goede dierenheid, om uw naam, o Heere, recht kennen. Alle andere kennen, dat blijft bij het draaien in het moeras van onszelf. En dan zouden we emmers met tranen schreeuwen. Maar het zegt zo weinig, geliefde, recht kennen. Weet je wat zo mooi, zo aangrijpend is? Die tollenaar. Nee, die moordenaar bedoel ik. Die moordenaar. Wij toch rechtvaardig. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Lastert gij ook God? Daar komt de zonde in het licht te staan van God. Recht kennen. Recht en grondig, dat wil zeggen tot aan de grond kennen. Dat wil zeggen om niet altoos te blijven hangen in de dadelijke zonde en haar straf. Maar met David de knecht des Heeren verder geleid te worden. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar mijn wortel is verdorven in haar beginsel. Uit die eerste Adam ben ik gevloekt en vervloekt. Om te bemerken, dat zijn de gevolgen van onze zonde. Maar de eigenlijke zonde, die grondig tot aan de grond te leren kennen, dat ik God mijn schepper niet bedoel, dat ik God mijn koning niet verheerlijke, maar dat ik leef bij de gebroken bakken van mijzelf. Grondig, zaligmakend vertwijfelen aan onszelf. Niet langer blijven zeggen, ik vrees nog dat ik alles mis. Maar is een keertje ook te komen. Nu weet ik dat ik alles mis. En dat mijn werk geen waarheid is. Ja maar, om zo te zinken op die enige waarachtige grond en hoeksteen die de Heere gelegd heeft, grondig kennen. Dat leert ons nu alleen maar die dierbare geest van de Vader gezonden. We zijn niet afgekomen, maar zo de Heere wil vervolgen we het. Dat werkt alleen nu de waarachtige verootmoediging. En ootmoedig, dat heb ik u reeds eens gezegd. De oude David was dat Nulmoedig, een ootje, dat noemden ze nul. Dat leert de rechte moedeloosheid niet. Maar niet de moedeloosheid, de ootmoedigheid in de verkeerde zin. Maar in deze zin, zo wij sterk zijn, daarvan zijn u alleen de eer. Vermogen wij ook iets, het komt alles van u, o Heere, dan hebben wij geen moed meer. Maar dan geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Nu, gaan wij zo mee met de Heidelbergen? Reizen wij zo mee? Wat zeggen wij nu? Als we nu uit elkaar gaan, hoe ligt het dan in onze harten? Ach, van mijn kant was alles even gebrekkig en naar. Ik kan het u niet zeggen zoals het eigenlijk is in de diepste zin. Maar de kern der zaak, zoals de Heidelbergen dat ons noemt. Hoe gaan we dan weg? Het is me meegevallen. Want dan, ik ben een aanroeper van de naam des Heren. Of, ja, ik kan niet ontkennen. Ja, dat is bij mij wel. Van harte aanroepen. Of, ach ja, ik ben blij dat het gelukkig uit is. Gelukkig wel. Het is warm en akelig in de kerk. Of ik ellendig mens. Heere, ontferm u mijner. U smeekte zij van mensen hulp ontbloot. En zijn gered. Ze hebben in hun nood op God betrouwd van schaamte nimmer ook. Maar ik ben een worm en geen man. Dat, o geliefde, dan hoop ik bij de voortgang dat de Heere ons zo ontkleedt dat meer en meer de gestalte van de Zonen God voor ons verrijzen als een levendige hoop die het in ons alles werkt. Opdat hij dierbaar zij, ook in het stuk des gebeds. En waar hij dierbaar wordt, daar zegt hij ook. Ik zal u mijn wet in uw binnenste geven. Ik zal u naar mij doen vragen, omdat ik het alleen ben voor u. Houd dan aan, grijp moed. Hoe ook in alles de dood, overal wat geschreven staat. Of genaamd van hun genade, juist dan zulk een duisternis ontwaard en ontdekt in de zielen. Houd dan nogthans moed. Want de Heere heeft gezegd en hij heeft gezworen. Nooit zal ik mijn gevangenen begeven. Hij zal opstaan zich ontfermen. Over Sion, om de kinderen des doods last te maken en om henen te zenden in vrijheid. Daarom ben ik blij, ook voor de kinderen, die het gehoord hebben of niet gehoord, jongere mensen ook. Daar is een God die leeft en die zei tegen Ananias, ziet, hij bidt. Amen.